Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing Johannes 14 vers 1 tot en met 14. Johannes 14 vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen psalm 84 vers 1 en 2. Psalm 56 vers 4 en 5. Psalm 27 vers 3. Psalm 65 vers 3. De schriftlezing Johannes 14, vers 1 tot 14. De te zingen psalmen. Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 56, vers 4 en 5. Psalm 27, vers 3. Psalm 65, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgen u staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van dien God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan wij samen zingen psalm 84 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoeveel helgenot. En zelfs vinden mus een huis, o Heer. 1 en 2, psalm 84. gemeente na ons gesteld te hebben onder de tucht van Gods heilige wet, zal u worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, de verzen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons den vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lang een tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft den vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons den vader? Gelooft gij niet dat ik in den vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in den vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Gij zijt het Heere die ons aan de morgen van deze weeszondag samenbrengt rondom uw heilig en dierbaar woord. Gij hebt ons daartoe nog gedragen en gespaard. Nog gegeven elkaar vanmorgen om uw woord te mogen ontmoeten. Wat een voorrecht, Heere. Gij hebt nog geen lust gehad in onze dood. Maar daarin vindt gij lust dat we ons zouden bekeren en leven. En daartoe hebt gij ons hier samengebracht rondom uw woord in uw huis. Opdat we u zouden bidden en smeken om die waarachtige bekering, waar wij van natuur geen lust en geen zin in hebben, om u de Heer te vrezen en de zonde te haten en te laten. Om te sterven aan die oude mens der zonde en het leven te vinden buiten ons, in de gerechtigheid van het zie onbetalende borg en middelaar Heer Jezus Christus, om door het zaligmakend geloven en verbonden met hem geloofsgemeenschap te beoefenen in het stof, dat is het leven. En van nature hebben we daar geen lust toe. Daarom bidden wij van u, Heere, zoudt gij dat willen werken door uw lieve woord en geest in het hart van een ieder onze. Zult komen staan in uw raad. In de voorbeden bidden wij om die geest der gebeden. Om de gemeente op te dragen de troon uw genade. U bidden of gij het woord wil zegenen waarmee gij tot ons wil komen. In het leven van onze kinderen. Want Heer, de kinderen hebben ook een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Het doopteken wat ze mee mogen dragen aan hun voorhoofd. Predikt immers enerzijds, ach kind, aan alle handelendigheid ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En anderzijds, het daar water de doop, wijst heen naar bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. En nu bidden wij van u, of gij ook onze kinderen uw hart wil geven, waarin de vreze der zere woont, en zijn gereinigde ziel in zich omhoog dragen, in het licht van de eeuwigheid die aanstaande is. Gij hebt er maar één woordje te spreken, het is de gebied en staten. En ook een kind zal gaan wenen, de breuk tussen God en de ziel, te bewenen dat gij recht zijt om mij als kind ook voorbij te gaan. Want ik heb geen enkele verdienst in mezelf, dat gij mij zou bekeren, vergeef der zonde, zou schenken op grond van de arbeid van Christus. Och, Heer, maar zoudt gij het uit genade willen doen, reden nemen uit uzelf, om mij ook als een kind te bekeren uit u, door u en tot u. Och, Heer, daar bidden wij van u, niet alleen over onze kinderen, maar ook over de jeugd, want u weet hoe ze denken, hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Een zoekende wie hij zou nog mogen verslinden. Ook aangaande de wereldgelijkvormigheid. Om ze op te doen gaan in kerkverlating. en in Gods verzaking. O, wij smeken, houdt gij de jeugd vast, houdt gij ze dicht bij uw woord en getuigenissen bovenal. De begeerte om ook uw woord te mogen overdenken, te onderzoeken. U smeken of gij uw zegen de rozen willen schenken, opdat er nog een geslacht om mag groeien. Onder de jeugd, wat van God geleerd, door de bediening van uw Heilige Geest, geleid mag zijn tot Gods kennis. Zelfkennis en Christus kennis. Dat is een stervend leven te leiden. Maar een leven, Heer, dat verankerd ligt in hem die gesproken heeft. Ik ben het leven. Welke is die tweede persoon in het goddelijke wezen. Door welke zij teruggeleid zijn. In de verzoende gemeenschap met God. In de weg van de waarachtige goddelijke bekering. Zodat ze op al zijn dood hebben leren schrijven. En het leven mogen vinden buiten zich. In de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ach Heer, dat smeken wij of gij er wil werken. Ook in het hart. Niet alleen van jongeren, maar ook van ouderen, van bejaarden. Want het licht van de eeuwigheid zijn we allen even oud. Van dezelfde lap gescheurd. En staat er boven ons alle leven en geschreven, tenzij gijlieden wederom geboren wordt, gij kunt het koninkje Gods niet ingaan. Zoudt gij het willen werken, Heren, vanmorgen onder ons, door uw geest in ons. Uw naam zal het door verheerlijkt worden, uw koninkrijk uitgebreid, het rijk van de Satan worden afgebroken. Och, Heren, neem ons daar genade voor uw rekening. En geef nog opening bij u vandaan in ons gebed. Om ook in de voorbeden de gans gemeente aan u op te dragen. Maar daar zorgen met haar moeite, met haar strijd. Ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart is zijn smart. Ook Heren, met onze weduwen en weduwnaars en allen die rouw bedrijven over het verlies van geliefde panden. Och Heren, of de invaliden. En zij die in verplegen verzorgingstehuizen verblijven. Och Heer, wat een vleeskruisigende weg. Ook voor hen geef ondersteuning. Bovenal dat ze mogen ondervinden. Kus de roede, want is het hoge niet gaan. Want als gij gewille volk hebt op de dag van uw heerkracht. Dan is alles goed wat gij doet. Maar dan liggen we verslonden in de liefde. Onder uw gezegende handen. Och Heer, dat is een gezegende plaats. Dat schenkt gij toch ook aan uw ware volk en kinderen in aanvang en in voortgang. En dat het onderwijs waarmee gij tot ons komt, daardoor gezegend en geheiligd mag worden bij vernieuwing in het leven van het volk. Want zij ondervinden het, hij moet wassen en ik moet minder worden. Opdat we ook op deze wees zonder onderwijs zullen ontvangen. Aangaande uw woord en uw getuigenis, dat even vast en zeker is nu met de kerk in de afgelopen dagen hebben mogen luisteren naar de hemelvaart van Christus. Och Heer, ook al is het in de prediking uitgaan, die hemelvaart van Christus, ook de apostelen hebben gepredikt, dus opgingen naar de tempel te Jeruzalem. Maar Heer, ze hebben het ondervonden. En dat daar een poort was. En dat hij die kreupelde lag voor die poort. En geleid werd door de poort. En kwam achter de poort. Om de vruchten van die gezegende hemelvaart van Christus. In het leven te mogen proeven en smaken. Ter vergeving der zonde. En ter verheerlijking van uw naam. Ach Heer, zou het gewoon zo met die lieve geest willen vervullen. Ook in dit morgenuur. Om uw woord te mogen verkondigen, om zielen voor u, o Heer Jezus, te mogen gewinnen. Wij bidden van of gij daartoe met ons wil zijn, in ons gebed, in ons spreken. Neem ons voor uw rekening, in ons luisteren. Ach Heer, schenk ons met elkander nog die bukkende en buigende genade om gebracht te worden in het stof. Dat het ondervonden mag worden, Heer, wijd mijn ziel met een verwonderend oog. En een geestelijk voedsel mag zijn voor een hongerige ziel naar de gerechtigheid van Christus. Dat redt alleen van de dood. En dat gij dat uit genade ook komt te schenken. Barmhartig Heer, zo bevelen wij de gans gemeente aan u op en de dienst des woords vanmorgen overal waar uw woord verkondigd mag worden. Uw naam ter eer en onze zielen tot vertroosting, bekering en zaligheid uit genade. Help ons, Heere, o zonen Davids, ontferm u onze uit genade. Amen. De tekst voor vanmorgen vindt u opgetekend in Johannes 14 en we lezen ervan de versen 1 tot en met 3. We lezen Johannes 14 en daarvan 1, 2 en 3. Uw hart wordt niet ontroerd, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ge ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. We schrijven als thema hierboven het huis des vaders. We spreken met u in eerste plaats over, naar aanleiding van vers 1, de discipelen geloofden in God. Naar aanleiding van vers 2, het huis des vaders is heel groot. In de naleiding van vers 3, zijn plaats bereidend werk. Dus het thema het huis des vaders, ten eerste de discipelen geloofden in God. Ten tweede, het huis des vaders is heel groot. En ten derde, zijn plaats bereidend werk. We gaan samen eerst zingen en wel op Psalm 56. En daarvan de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5, ik roem in God die prijst onfeilbaar woord. 4 en 5, Psalm 56. Thank you. geliefden, het moet voor de discipelen een bijzonder indrukwekkend moment geweest zijn. Toen de Heer Jezus van de Olijfberg opsteeg naar het Vaderhuis, zijn hemelvaart. Ze hebben veel gedacht over waar hij heen ging. De hemel. Denkt u, denk jij ook wel eens over de hemel? Met de vraag, wie woont daar? En het antwoord is, daar woont God. De Heer Jezus zegt in onze tekst tot zijn discipelen, gijlieden gelooft in God. Dat kon hij van hen zeggen, want hij had ze zelf een nieuw hartje gegeven. Hij had ze zelf met kracht geroepen om hem te gaan volgen. Dus je liever woord en geest, toen hij sprak, volg mij. En de vraag komt nu naar ons toe. Zij geloofden in God, omdat ze God hadden leren kennen. Wie van ons kent de God? Dat zal toch een eeuwig godswonder wezen. Want er is niemand die God kent, ook niet tot één toe. Daarom gaat er ook niemand naar de hemel toe. Dat is uitgesloten van nature. Het woord van God leert ons dat vanwege dat ongeloof, wat ons allemaal bezighoudt, ons mee vervult, dat is allemaal die wrange gevolg geweest van die vreselijke val die wij gemaakt hebben in Adam. Want door die val is de hemel gesloten en de hel geopend. Daar gaan we nou allemaal naartoe. Want er is niemand meer die recht heeft op de hemel. Want er is niemand meer die God zoekt, ook niet het één toe. Zo liggen wij allemaal verdoemelijk voor God. Zo ziet God ons. Het gaat er niet in de prediking om de vraag te stellen, nou, wat denkt u, wie bent u nou zelf? Want u kunt misschien wel heel veel ellende opnoemen, heel veel zonde opnoemen. U kunt wel vertellen dat je zo slecht bent. En u kunt de Bijbelteksten bij gebruiken, u kunt de wetten bij gebruiken. Om te vertellen dat u helemaal niet deugt, dat je een wanproduct bent. Maar de vraag is anders. De vraag is niet, hoe ziet u zelf? Ook niet in het licht van de Bijbel. Maar de vraag is, hoe ziet God u en mij? Dat is de vraag. En voor hem is niets verborgen. Maar is het daarom ook noodzakelijk om onszelf die vraag te stellen, geloof ik in God? Waarom? Wij lezen, ik noem maar een voorbeeld, van de profeet Jona. En Jona werd uitgezonden naar Nineveh. En die preekte daar, ja, eigenlijk een hele simpele preek. Die kwam daar ook in Nineveh en die had geen preek klaar. Hij had helemaal niks. Hij werd alleen door God gezonden. De Heer zal hem de woorden geven op het moment dat hij het nodig had. En die stad Nineveh, er was er ook niet één die verstand had, zelfs uitwendig niet, van het bestaan van God. Allemaal heidenen. En dan komt hij daar in een predikheid woord, na 40 dagen dat ze in Nineveh worden omgekeerd. En dan zie je hoe de geest dat woord indraagt in het hart, in de gedachten van die inwoners van Nineveh. En de uitwerking ervan is dat we lezen, en ze geloofden aan God. En dat geloven aan God betekende voor hen dat ze diep onder de indruk waren van die prediking, dat er een God was voor wie zij niet bestaan konden. Een verterend vuur en een ijverig goed. En ze kwamen zonder beslag te liggen van de indrukken van het bestaan van een God. Dat ze gingen vasten, zingen, roepen, mens en dier, schreeuwen tot God uit de diepten van de ellende. Ja, zegt u maar, er staat dat zij geloofden aan God. Dat is dan wel iets anders dan dat er staat hier in de tekst, zij geloofden in God. Schriftuurlijk hebt u gelijk. Gij hebt een school gewonnen. Maar daar zijn we er nog niet mee. Want als u zou zeggen wat er in Nineveh gebeurde, dat ze niet verder kwamen als geloven aan God, dat was alleen maar een historieel geloof, maar geen waarzaligmakend geloof. U bent weer met uzelf in de praat. U bent met de tekst in de praat. De vraag is, mag ik zo met deze zaken omgaan? Om het ene uit te spelen tegen het ander. Want waar de paan komt is, dat zou een godswonde zijn als het woordje aan ingeworden mag zijn in ons persoonlijk leven. Maar dan moet je wederom geboren zijn. Dan moet er een godsdaad hebben plaatsgevonden. Want hetgene wat er uitwendig in Nineveh gebeurde, dat ze geloofden aan God, dat is juist een prediking. Hoe ik dat persoonlijk bevindelijk moet leren kennen, om dat geloof in God te komen. En hoe kan dat nu? Wel omdat de Heer Jezus tegen hen zegt, gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. En u mag dan ook lezen bij de kanttekening, die citeer ik maar. Staat die letter, gij gelooft in God en gij gelooft in mij. Zo mag u het ook lezen. Dus geen onderscheid in de grondtekst. Het is één. Dus het geloven in God heeft alles te maken met het geloven in Christus. En dat kan ook niet anders. Want hij is die dierbaar en borg en zalig maken die middel Gods en de mensen. Wat is de weg niet geweest die hij moest gaan vanuit het vaderhuis? En dat je dan krijgt in te leven dat het mijn zonden waren die de Heer Jezus uit de hemel hebben gehaald. En hem neergelegd hebben in een kribbe. Dat hij mens moest worden. Ons in alles gelijk geworden zijn de uitgenomen de zonden. En wat de Heer Jezus gedaan heeft in de weg van Bethlehem naar de hof van Jozef van Arimathea. En weg van smaad en van verachting, van lijden en van sterven. Want hij had immers gesproken tot zijn vader voordat hij het vaderhuis ging verlaten. Zie ik kom, o vader, om uw wil te doen. En die wil van de vader was dat hij moest gaan lijden, moest sterven. Maar hij moest aan het recht voldoen worden. Het recht wat mij verdoemt. Het recht wat mij veroordeelt. Dan moest hij aan gaan voldoen. En het heeft hij gedaan. Voor 100%. Hij is de verzoener. O discipelen. U bent doemelingen. Maar in die zoendeling Christus. Bent u teruggeleid in een verzoende gemeenschap met God. Als een arme schuldige. En hebben ze leren verstaan dat ze niet als een vriend, maar als een vijand met God verzoend moesten worden. Door de dood van Christus in hem. Dat is die opofferende liefde van Christus geweest. Om dat dan alles te doen wat nodig was. Om dat volk, wat de Vader hem schonk, te schenken. Dat ze als een goddeloze om niet gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Dus ze zijn in Christus in een weg van recht en gerechtigheid met God verenigd en verzoend door die geest des geloofs. In de vergeving der zonde, door het geloof in hem, teruggeleid aan het vaderhart de Gods, waardoor het voor hen zal gelden. Naar de dood is leven mij bereid. God neemt men op in zijn heerlijkheid. Omdat Christus heeft die poort naar het vaderhuis geopend. Ik wijs alleen maar op het moment van die dierbare borg. Dat hij daar hing aan de vloek aan des kruises. In die 3-uurige duisternis. Dat de hemel toen voor hem gesloten was. Is er geweest. Kind des vaders. Geen zonde gekend gedaan. En de poort naar de hel ging voor hem open. Waardoor we belijden doen. Niets doen. Hij is nedergedaald ter helle. O, die liefde van Christus. Om aan het recht te gaan voldoen. Ook al kostte dat. Dat hij een bittere smaad. En lijden. Angsten. Benauwdheden. In moest gaan. In de diepte van de Godverlatenheid. Want daar vond hij immers de gegeven des vaders. Die hij gekocht hem. De dure prijs van zijn vergoten hartebloed. Zo is hij immers heen gegaan. Nadat de prijs der zielen het rantsoen, wat de ziel in tijd de gevigheid kon voldoen, volbracht heeft. En toen hij heen gevaren is in de hemel, droeg hij mee dat snoer. Het snoer der verkiezing des vaders. Het volk om het vader had Gods. Daar zit al die parelen aan gehecht. Die de vader heeft uitverkoren en zijn zoon heeft gegeven. En hij zorgt ervoor. Dat parelensnoer. Vanuit het vaderhart. En het vaderhuis. Op deze wereld ze zal opzoeken. Al die pareltjes. Die uitgehouden zullen worden. Daar ze van nature ook allen zondaren zijn, missen het beeld van God. En hij staat ervoor in dat zijn eigen woord en belofte die vervult, dat ze allen in het vaderhuis Gods zullen komen. Door het geloof in God, gelooft ook in mij. Dus die discipelen, de Heer bevestigt dat hier. Zijn in Christus teruggebracht in de verzoende gemeenschap met God. Als de Heer Jezus dan spreekt over zijn hemelvaart, dan raken ze heel diep onder de indruk daarvan. Want die houdt een afscheidsrede. En dan zegt hij tegen hen: uw hart wordt niet ontroerd. Namelijk van grote droefheid of vrees over mijn weggaan tot een vader. De vraag is: ben ik ook ontroerd? Ben ik ook bewogen? Over de zielen die wij ontmoeten onder de bediening van zijn woord. Zijn we ontroerd? Wanneer de gemeente, jongeren en ouderen, allemaal een dunne draadje ziet hangen boven de vuren vlammen der hel. Ze moeten allemaal wederom geboren worden. Moeten we dan niet bewogen zijn? Eén ding trof mij de afgelopen week, dat was dat mijn hemelvaart spreken en anderszins ook de gemeente verwacht en luistert. Of u ook, waar we straks met opzet mee begonnen zijn, wijst op een hellevaart die wacht. En dat de vraag gesteld moet worden, jongens en meisjes, waar gaan jullie heen? Hij gaat sterven. Eén van beiden. Er sterven zoveel jongeren en ouderen. En de afgelopen paar weken dan weer 2 van 15 jaar. Binnen het reformatorisch onderwijs in ons land. Ik grijp zo aan. Ik kreeg alleen maar ons eigen dorp. Maar enkele voorbeelden. En nog zo'n jong meisje van 23. Kwam op de beleidingscategorisatie. Ja, een enkele les. En werd ziek. Waarschijnlijk kerngezond meisje. Werd neergeveld door de vreselijke kanker. Heeft geen belijdenis kunnen afleggen. Zoals al heen gegaan. Na een paar maanden ziek zijn. Naar de eeuwigheid. Een jong moedertje, 34 jaar. 2,5 jaar getrouwd. Met een babytje. Van 1,5 jaar. En ineens getroffen door die vreselijke ziekte. En even later, een aantal weken, blijft zo'n jonge man als weduwnaar achter met een baby. We stonden bij de kist van onze vriend die we in februari en maart op de catechisatie hadden, die jongen. Een hele aardige, lieve christelijke jongen. En wat gebeurt er? Dan sta je daarbij. Je hebt met hem gesproken. Het gaf een band en een contact. Hetgene wat hij vroeger opmerkte. En dan ineens in een spelmoment. Weggenomen door het leven. Het is eeuwigheid geworden. En zo kunt u allen voorbeelden noemen, jongens en meisjes. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Wat is het daarom ook een opdracht om beroerd, om ontroerd te zijn. Om bewogen te zijn, ook over die kinderen. Juist om ook de jeugd te leren. Hoe belangrijk het is dat ze nog geloven aan God. Een historieel geloof, is je uitgelegd. Wat Van Hellenbroek zegt, heb je geleerd. Een historieel geloof is noodzakelijk, schrijft hij. Maar niet voldoende. Dus dat betekent dat we ontroerd zijn over al die jongeren die niet eens meer aan God geloven, maar gedoopte voorhoofden. Dat bleek gisteravond wel. Als ze daar gekluisterd zitten aan de beeldbuis om zo'n wit of een bruin monster wat rolt op een grasmat te aanbieden. Met de spelers als scholden. Spotten met het doopteken. Weer het gelijkvormigheid. Andere jongeren gingen naar de bios in Almelo. Waarschijnlijk ook enkele jongeren nog naar Zwolle, naar een nieuwe film die ging draaien. Geloven aan God ook niet eens meer. Dat je die plaatsen der ijdelheid niet mag opzoeken. Geloven zelfs uitwendig niet meer dat God ook daarin kan grijpen om je te laten sterven.
Kijk, we hebben het vaak over, zeg ik, ja, maar God kan toch ook een jongen of een meisje, ook al zijn ze te plaatsen der ijdelheid, nog grijpen en bekeerd worden. Jazeker. Er waren twee moordenaars aan het kruis. De ene werd bekeerd, maar de andere niet. Wat betekent dat? Wel, dat we ook moeten leren, vrienden, dat op die ijdele plaatsen, daar brandt het vuur van de hel onder de vloer. Je kunt er sterven. Als God de adem afsnijdt. En waar ga je dan heen? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk. Dan ga je naar de hel toe. Dan word je in de liefde gezegd. En waarom? Wel om je daarvoor te bewaren. Want je kunt met die wereld leven, maar je kunt met de wereld niet sterven, vrienden. Zo kunnen we ook het terrein gaan bewandelen wat ons ontroeren moet. Ten opzichte van de hele moderne communicatiewereld. Het verslaat zijn miljoenen. Och Heere, houd gij onze jeugd ook dicht bij uw woord, opdat ze nog aan God blijven geloven en onder beslag van het woord mogen leven, in de Bijbel lezen, hun knieën buigen, bidden God om bekering, op de zondag trouw naar Gods huis te gaan. Als er door de week diensten zijn van het woord, en die mogelijk daar te zijn, waar de Heer zijn woord laat uitgaan, dat de prediking mag wezen reuken des levens ten leven, en niet de reuken des doods ten dode. Geloven in God. Het is je geleerd van kinderjaren af. Dat alleen maar in je hart gewerkt kan worden, Gods heilige geest. Maar dan is het ook nodig als de Heer dat werkt, dat je de ogen worden geopend. Kijk, dan hoeft niemand je meer te waarschuwen, dan waarschuwt God je. En dan wordt zonde zonde een schuld schuld. En dan stappen niet over de schuld heen, doet God ook niet, want die doet geen afstand van zijn goddelijk recht. Dat is uitgesloten. Maar dat de Heer juist nu in hem, waarvan hij zegt tegen de discipelen, gelooft ook in mij, dat gewerkt is liever woorden geest in het hart. Want geloof is geen product van de mens die met zijn godsdienst en met zijn verbondskennis op God aanmerkt. Het geloof is het werk van lieve geest in het hart van de mens. Het is een gave van God. Dat kun je zelf niet pakken, je kunt het zelf niet nemen. Dat is nou een gave van God. En die geeft eer. Hij heeft gegeven aan zijn discipelen. Zeker, er was één discipel, die heeft het niet van God ontvangen. Die had alleen maar een historieel geloof. En dat was Judas. Maar de anderen kregen dat van de Heer geschonken. Daarom heb ik mijzelf dan ook in deze te onderzoeken. Of ik ook met de discipelen geloven mag in God en dat u niet rust. Voordat u in Christus met God verenigd en verzoend bent door die Jezus geloof en in het uur der minne het mogen ondervinden om het voor God te verliezen. Afgesneden. Om in Christus teruggebracht. In de gemeenschap met God te mogen proeven en smaken. De vergevende liefde van God. De verzoende liefde van God. Als dat zo mag wezen. Dan ben je toch ontroerd in je eigen ziel. Bewogen. Heere, dat gij nu eer komt. En de tweede, gun je dat aan ieder om in een weg van recht en gerechtigheid ook die gang te mogen leren kennen zoals God al zijn volk heeft bekeerd. Dat strekt tot zijn eer en de verheerlijking van zijn deugden. In de tweede plaats gaan we nadenken over het huis des vaders is heel groot. Want dan staat er vers 2, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. U moet het vaderhuis Gods, als hier gesproken wordt over woningen, niet denken dat daar ieder kind van God of iedere kerk een eigen woning, een eigen plaats heeft. Daar wordt er helemaal niet mee bedoeld. Het zijn verblijfplaatsen, staat er. Verblijfplaatsen, waar de Heer Jezus hier zegt, daar is ruimte genoeg, niet alleen voor mij, maar ook voor uw lieden en voor alle gelovigen. Want anders dan denken wij zo menigmaal aan mezelf, wij zijn zo vaak in het hokjes en tin delen. Als hier nou staat van het vaderhuis de vele woningen, dan moeten we daar ook mee inkeren tot onszelf. Want soms lees je discussies in de krant. En onlangs, gebruik maar gewoon even een voorbeeld, waar de hele best wel goede, maar ook felle gesprekken met predikanten onder elkaar, naar aanleiding van een kwestie die gespeeld heeft binnen de gereformeerde gemeente in het verleden. En daar later waren er drie verschillende kerkverbanden waar een predikant commentaar leverde. En alle drie gelezen en alle drie hebben ze gelijk. En toen dacht ik, ach, hoe moet dat nou toch? Ik moest denken uit het midden dat er nog een keer een ruzie was in een echtpaar. En dat ze op scheiden stonden. En dat ze om beurt in de pastorie kwamen om te praten over het huwelijksprobleem. En dat die man die ging na een uur gesprek de pastorie uit. De prediker zei, u hebt gelijk meneer. Daarna kwam zijn vrouw ook een uur een gesprek mee. En die liet die ook uit. En hij zegt, mevrouw, u hebt gelijk hoor. Zegt die vrouw, maar niet dominee. Man, wat is me dat nou? Eerst geef die man gelijk. En later geef die vrouw gelijk. Ze zegt, ja vrouw, dat is nou het probleem. Het is onoplosbaar, maar ze hebben allebei gelijk. Als ze nou maar eens ongelijk was. Ongelijk. De minste in de stof. De voeten wassen in plaats van de oren. Daar was de hoop. Om redding. Om pastorale zorg te verlenen. Om er bij elkaar te doen zijn. Want dan zijn ze de minste. Ja. Daar moest ik aan denken toen ik dat las. En dacht, nou, hoe moet het nou? De Heer Jezus zegt immers, en zijn vaderhuis met vele woningen. En als ik het zo lees, kan de een er wel met de ander in het vaderhuis God zijn. Want hier willen ze niet eens met elkaar praten, niet eens elkaar ontmoeten. Hoe moet het dan toch? En terwijl ze wel belijden dat ze allemaal het waar geloof hebben. En dat ze de waarheid in pacht hebben. Dat grijp je dan zo aan. Hè? Zeker, het is zo gemakkelijk opgemerkt. Dat al hetgene wat van de mens is, dat blijft achter en dat het graf in. En dat is waar. Maar dat is de nood van de tijd waarin we leven. En terwijl het christendom één moet zijn. En alle verschillen die er onder elkaar kunnen zijn. Waarom één? Wel, onze rug is in Europa gebroken. We zien de opmars van de islam. We zien hun praktijken wereldwijd. Je schrikt je een hoedje als je leest hoe ze omgaan. Vooral als er vrouwen of meisjes zijn die christen worden. Ja, je hoort een keer van één. Drama gebeurt alle dagen in die landen. Duizend overkomt dit. Horen wij niet. Lezen wij niet. Het gebeurt wel. Een vreselijke religie. Wat bedoel je mee te zeggen? Wel niet om te discrimineren. Maar om te leren, vrienden, wat de Heer Jezus gezegd heeft. Er is maar één God. En dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Er is geen Allah als een levende God. Die bestaat niet. Maar één God is voor ons exclusief, onopgeefbaar. En daarom moeten we juist één zijn in die belijdenis. Ook al moeten wij een toekomst tegemoet gaan waarin we ook worden gemarteld en worden gedood. Wij weten niet wat er allemaal boven ons hoofd hangt, hoeft ook niet. Maar soms kunnen we dus grote zorgen hebben, het klimmen van de levensavond ten opzichte van onze jeugd. Uit een generatie verder bent, 25 jaar. Hoe ziet Nederland er dan uit? Met al die doorgedraaide extremisten die uit Syrië terugkomen in ons vaderland. Vorige week nog gelezen, is er één, hebben gearresteerd. Die van plan was om een aanslag te plegen en wapens in bezit had. Waar gaan het allemaal heen? Daarom roepen we elkaar op om één te zijn. In het geloof, in de drie-enige God. In de verkiezen liefde des vaders. In de verdiende liefde des zoons. In de toepassende liefde van God de Heilige Geest. Maar wij geloven niet dat u met een bomgordel om. U kunt laten ontploffen te midden van uw vijanden. En dat u dan in zult gaan in het vaderhuis. En in de stranden van Emmanuel. En 80 maagden eeuwenlang tot uw beschikking krijgt. Nee, het woord van God leert ons, vrienden, om één te zijn in het gebed. Maar ook de woorden, de zaken, eerlijk onder het woord, naar aanleiding van het woord van God, onder de aandacht te brengen. Want we leven immers in die tijd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. We hebben samen ook gehoord hoe de Heer Jezus Christus dat vaderhuis ingegaan is. Het is altijd een indrukwekkend moment geweest om te overdenken. Toen de Heer Jezus in de hemel kwam en de poort open ging. Dat daar die grote engelschaar heeft gestaan. Tezamen de zielen van de uitverkorenen onder het Alve Bond. En wat hebben ze gezongen? Verhoogd, o poorten, nu de boog. Reist eeuwige deur, reist omhoog. Omdat u koning moogt ontvangen. Zo kwam Christus als de koning der koningen thuis. En de Vader in de ontmoeting heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja. De teugels van de wereldregering liggen immers in zijn handen verankerd. En heeft zelf gezegd, daar is plaats, veel ruimte. Want die woningen die zijn er wel om in die beeldspraak te blijven. Er is niet één woning te veel en er is niet één woning te weinig. Zoveel uitverkorenen zijn, zoveel woningen God zijn er in de hemel, ontelbaar. Maar wel geteld bij de Vader. En dan blijft er niet één leeg. Ze komen allen thuis. Die de Vader verkoren heeft en geschonken heeft aan zijn Zoon. Want hij heeft zelf gebeden. Vader, ik wil dat ze ook bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat kan ook tot troost zijn voor een ziel die zo ontdekt is. Juist dat volk, want nu de verzoende gemeenschap met God in Christus mag kennen. Kunnen we zo heen en weer worden geslingerd. Als ik nou ga sterven, kom ik dan wel thuis. Want de duivel die bespringt je. Wat kan die verschrikkelijke inwerpselen doen in je ziel? Je de angsten en benauwen. Oh, die gemene duivel. Die is zo gemeen. Hè? Die probeert ook Gods kinderen. Probeert in de strikken gevangen te nemen. En is daar geen zegen als ze zoveel God verliezen. En dat de Heer dan in hun ziel komt te verklaren. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. O duivel, nou moet u vluchten. Want dan brengt de Heer de liefde in mee. En dan mag die ziel door die geest gehoogd zien. Die oogst en verleider des geloofs. De Heer Jezus Christus. Die het immers aan zijn kerk beloofd heeft. Dat hij plaats ging bereiden. Dat betekent, toen hij de Vader ontmoette, toonde hij hem zijn doorboorde middels handen, zijn doorboorde voeten. En terwijl de Vader al gesproken had, het amen op zijn volbracht werk, toen hij werd opgewekt door de dood tot het leven. Maar nu kwam hij met die betaalde prijs thuis. Om voor die ganse kerk die plaats te bereiden, zodat zij het zal ondervinden, het uur van de dood. Dat Christus is het hoofd van de kerk en zij zijn het lichaam. Dat hij ze thuis haalt. Want hij heeft het zelf beloofd. Dat hij ze vergadert door zijn lieve woord en door zijn geest. Om ze te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Want zij zijn immers in hem. Met God als rechter verenigd en verzoend. En is hij nu in het vaderhuis in God en Vader. In hem geliefd. O, dan zien we ook. Dat nou in die dierbaar en borg en zalig maken. Nu de vrede ligt, de verzoening ligt. En dat hij zijn koninkrijk opricht in het hart van zijn volk. Om hun voeten te zitten op die smalle weg die ten leven leidt. Achter de enge poort naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen. En er moet wel grote ruimte zijn. Voor zijn ontelbare scharen. O, die geheilde kerk in Christus. Wat kunnen dan in zo'n momenten een troost uit het woord indalen je ziel. Als de Heer het verklaart. Ik ga heen. Om uw plaats te bereiden. Heb je die woorden ook wel eens van God ontvangen in je hart? Zul je nooit vergeten. Want dan lagen we door die geest desgeloofs verenigd. Met die persoon die dat door die ziel heeft gesproken. Door zijn lieve geest. De Heer Jezus Christus. Dan ligt in hem het leven, in hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Voor we overgaan naar zijn plaatsbereidend werk, toepasselijk, gaan we eerst samen zingen op Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, Psalm 27 en daarvan vers 3.
Thank you.
zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dan zal vervuld worden wat de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed heeft gebeden tot zijn God en Vader, toen hij ook hen opdroeg, Vader, opdat ze zijn mogen waar ik ben. Dat is een zegen. Want het plaatsbereidend werk voor zijn kerk zal immers gebeuren als hij hier komt overlijden, te sterven, of als die wereld vergaat bij zijn wederkomst. En deze woorden die hij hier heeft gesproken, hebben de engel ook gezegd tot de discipelen, toen de Heer Jezus ten hemel was gevaren. Gelijk hem heen heb zien varen, die wolken, alzo zal die wederkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de troost voor de strijdende Godskerk op deze wereld. Altijd wordt weer de vraag gesteld, wanneer zal de Heer Jezus wederkomen? Hij komt als een dief in de nacht, onverwachts en ongedaan. Het zij om mensen hier weg te nemen door ineens de draad van het leven door te snijden. Het zij onverwachts dat hij komt en die wereld vergaat. Daar moet u niet mee spotten. Want anders ga je zeggen, oh ja, weet je, al 2000 jaar prediken ze dat de Heer Jezus spoedig weder zou komen. Dat deed Paulus ook al in aan de gemeente, aan de Thessalonicenzen. Dan lijkt het wel alsof hij in een spanningsveld stond. Dat hij dacht dat de Heer Jezus weder zou komen, dat hij het zelf nog zou meemaken. Niet gebeurd. Het is nog niet gebeurd. Vergis je niet. Heel eenvoudig, jongens en meisjes. En eerder gezegd, in de hemel is geen klok. God heeft geen tijd. 1000 jaar is een Heer als 1 dag en 1 dag is 1000 jaar. Maar nu heeft de Heer wel gezegd wanneer hij terugkomt. En dan somt hij in een reden dat allemaal op. Heeft het over aardbevingen, oorlogen, pestilentiën, overstromingen, burgeroorlogen, koninkrijken die tegen elkaar opstaan, moord en doodslag, kinderen zullen de ouders verwerpen en ouders zullen kinderen verwerpen. Dat staat allemaal in de schrift. En als je dat dus allemaal opschrijft, dan zie je dat het allemaal al gebeurd is. Het is allemaal vervuld. Waarom vertoeft gij, o Heere? Waarom komt gij niet weder? Er zijn er die zeggen, ja, de Bijbel die moet nog wel in een aantal landen op deze wereld verspreid worden. We niet alle volkeren hebben het woord van God immers gehoord. Anderen, er wacht nog een toekomst met het volk van Israël. En ondertussen zijn we met al die gedachten die wij vormen bezig om van ons af te schuiven. Ziet, Christus komt. Want wat er allemaal nog geschieden zou moeten, ook in Israël. Het kan alles in een punt des tijds plaatsvinden. In een moment. Voor God is niets te wonderlijk. Dus het betekent dat de vraag die hij stelt, ben ik bereid om hem te ontmoeten als hij komt. En levert in mijn hart, waar Paulus van getuigd heeft, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk, Maranatha. Leeft dat in mijn hart. Omdat we inderdaad leven in het einde der tijden. Dat zal niemand hopelijk ontkennen. Want dat is naar de schrift. En hij komt. Zeker. Dat zal dan een zalig uur zijn voor Gods volk. Want hij heeft in mezelf gesproken en beloofd. Ik zal u dan tot mij nemen voor degene bij wie hij plaats bereidt in de hemel. Maar ook in je ziel, hè. Dus plaats bereidt in het hart, hoor. Want Christus, die wordt geboren in het hart. Door de geest der uitbranding. Moet plaats komen voor hem. En dat gebeurt ook. In het leven zijn volk en kinderen. En dan, ja. Dan gaan ze het ondervinden wat het is om hier maar af te sterven aan de zonde. Gelijk Paulus ervan getuigd. Ik sterf alle dagen. Waarom? Omdat hij de dood van Christus heel in zich omdroeg. Zo zullen ze hier in het afsterven van die oude mens dadelijk insterven in het vaderhuis God. Want die bruidegom die ziet uit naar die bruidskerk die de Vader hem heeft gegeven. O eeuwigheid, kom ras. Och, of ik bij u was. In dat spanningsveld. Hoort de kerk Gods eigenlijk ook te leven. En dan zie je dat te midden van al die vervolgingen. Moord en doodslag. Kerkscheuring, kerkverlatingen, oneenigheid, liefdeloosheid. Het toch gaat, vrienden, zoals God wil dat het gaat. Eén staat boven alles. De Heer regeert. Daarom gaat het ook goed, hè? Jazeker. Het gaat goed. Want het gaat immers alles zoals God wil dat het gaat. Want hij werkt immers tot zijn eer. En hij zal de plaatsbekledend werk uitwerken. Als die wereld vergaat. En God geeft dat u dat bevindelijk hebt mogen leren kennen. Dat die wereld vergaat. Hè? Maar velen zeggen, ja, ik moet er niet aan denken hoor. Als die wereld toch vergaat. Waar ben je dan arm? Maar dat betekent dat die wereld dan niet vergaan is voor je. Je hebt het goed in je zin. Je vindt het wel mooi op die wereld. Je bent geen vreemdeling. Maar de gekende des Heren, die hebben het hier ondervonden. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Gekocht heeft hij mij. Tot zijn eigendom, de dure prijs van zijn bloed. Daarom staat hij hier. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Ja, zegt Luther. Waar is de hemel? En dan geeft hij zijn antwoord. Waar Christus is. Daar is voor mij de hemel. Al zou het in de hel zijn. Hij bedoelde daarmee te zeggen. Waar, om wie het ging in zijn hart. Het ging om de persoon Christus. Om hem alleen. Om bij hem te zijn. Om hem eeuwig te mogen aanbieden. Te lieven, te loven, te prijzen. Dat is de toekomst voor het volk van God. Als zij na dit leven ook die hemelvaart van de Heer geschonken krijgen. Hier zal waar geweest zijn het uren van het gericht. In die hellevaart afgesneden. En daarna zo menigmaal. Met Psalm 116. Ik lig gekneld in de banden van de dood. Dat de angst en de hel maar de troost doet missen. Maar het uur van de dood. Wordt ze verlost. Van het lichaam de zonde des doods. En zal dat volk. Thuis komen. En als zij bij de deuren van het vaderhuis komen. Wordt die geopend. En zal God tot hem spreken. Komt in. Gij gezegend des vaders, werf het koninkrijk, het wel ik wil eens weggelegd, voor de grondleggende wereld. En is het woord van Christus vervuld in het leven van zijn volk. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben. Amen. Eindigen wij samen in gebed. O barmhartige en getrouwe God. En dat een onderscheiden al diegenen die onbekeerd moeten afreizen aan die buitenste duisternis. Die geen toekomst hebben dan alleen de rampzaligheid. O bekeer ze, Heer. Red als een brand onder het vuur. Als dat beslag krijgt in ons hart en leven. Dan begeren wij ook vanmiddag weer. Om uw woord te mogen zijn. De werkplaats van de Heilige Geest. Ach Heer, wil daar uw woord zegenen. Ontdek het vermanend en vertroostend. Uw naam ter eer. Onze zielen tot zaligheid om Christus. Amen. Zingen wij Psalm 65. En daarvan vers 3 gaf het vaderhuis. Daar zal het goede van uw woning. Psalm 65 en daarvan vers 3. Gaat u heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij maakt u allen. Amen.